Dit is Paperback Radio, het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Paperback Radio. Ga er even rustig voor zitten, zeg ik altijd. Want we gaan weer iets aanboren wat zeer de moeite waard is om naar te luisteren. Omdat het dit keer gaat over een boek wat mij ook persoonlijk erg heeft aangesproken. Het heet Opgesloten in een piramide. Ik kom er later nog op die titel terug. Maar het is geschreven door Peter Tonen. En die zit tegenover mij. Peter, hartelijk welkom.
Hallo.
Leuk dat je daarover wilt praten, want het boek is al een tijdje uit. Maar via werd ik erop geattendeerd. En toen dacht ik, ja, dit is toch zeker de moeite waard om het daar nog eens uitgebreid over te gaan hebben. En uitgebreid, dan bedoel ik, we hebben 4 uur nodig, misschien wel 24 uur nodig, om alles wat in dit boek staat te bespreken. Maar die tijd hebben we niet. Mm-hmm. Dus we moeten helaas ons beperken tot een aantal issues in dit boek. Maar alles wat erin staat is, vond ik fascinerend. Vond ik echt zeer, zeer de moeite waard, omdat ik heel veel heb geleerd. Het is ook een soort alternatief geschiedenisboek. Hè?
Ja, dat was mijn insteek ook. Zo begon ik ermee. Ja.
Wat is er alternatief aan?
Churchill zei aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars.
Ja.
En toen dacht ik, ja, maar oorlogen kennen alleen verliezers. Zijn er dan ook nog overwinnaars? En dan kom je erachter dat er krachten zijn die baat hebben bij oorlog. Dat wordt je allemaal niet verteld. Het andere was, de trigger was uiteindelijk dat ik een vriend van mij op bezoek kreeg, die dat heet dan regressietherapeut is. En ik ben zelf ook coachtherapeut, dus je lapt wat mensen op met trauma's. En we hadden zoiets van, wat is dat toch? Er is een Eerste Wereldoorlog geweest, wat tot miljoenen doden leidde. Er komt een Tweede Wereldoorlog overheen. En wat is het toch dat mensen zich maar in oorlogen en ellende laten schuiven en praten? En kennelijk worden we voor de gek gehouden, of wat is dat?
Ja.
En toen hadden we een heel gesprek over op een avond, want hij moest een toespraak geven voor een internationaal symposium. En hij wilde het grote plaatje van de oorlogen weten.
Ja.
Dus dan ging hij bij mij op bezoek om het daarover te hebben. En ja, dan kom je erachter dat er heel veel uit de geschiedenis ons niet verteld wordt. Het wordt altijd gezien vanuit het standpunt van de overwinnaars. Maar wat hou je dan over? Ik bedoel, wat wij van Nederland van 2000 jaar geleden weten, weten we van de Romeinen.
Ja.
Terwijl hier, laten we zeggen, natuurvolkeren rondliepen, zoals Indianen vroeger in Amerika. En je krijgt altijd het beeld van de overwinnaars te horen. En ik ben erachter gaan kijken. Wat krijg je dan voor beeld?
Hmm. En welk beeld levert dat op?
Nou ja, de geschiedenis begint doorgaans ruim 5000 jaar terug. Dus in Sumerië. Toen hadden we het schrift en toen kregen we stedenbouw. Maar ik ben nog verder teruggegaan. Ik ben gaan kijken naar de landbouw, waar die begonnen is. Want
het staat op het voorblad,
ja,
op de cover. Hoe 13.000 jaar misleiding en manipulatie ons heeft geketend.
Ja, want wat is er 13.000 jaar terug, grofweg 13.000 jaar terug gebeurd? Is in ieder geval een grote ramp geweest, waardoor de zeespiegel 100 meter steeg, mondiaal.
Zo.
In een zeer korte tijd. Men denkt dat er een komeet langskwam. Anyway, je ziet daarna, alsof we onze wonden moeten likken van, nou, wat is er allemaal gebeurd? Dat een aantal mensen die gaan over tot landbouw. En men heeft altijd gedacht, omdat men landbouw ging plegen, kwamen er nederzettingen. En dat ging zo steeds groter tot de stedenbouw, nou, waar we nu zitten. Maar wat blijkt nu, overal waar landbouw begon, stond eerst een tempel of een piramide. En dat hebben ze ontdekt bij Göbekli Tepe. Ze hebben heel lang gezocht naar de herkomst van het graan. Waar de oudste granen vandaan komen. Want granen zijn eigenlijk veredelde grassen. Dus we hebben moeten leren dat je dat kon veredelen. En dat je het kon verbouwen. En vervolgens moet je het nog steeds bewerken. Want je kan nog steeds geen graan zo eten. Dan moet je het ook weer bakken. En dat is iets lijkt ons verteld te hebben dat en hoe we dat moeten doen. En het verhaal was altijd dat omdat landbouw ontstond, we bij elkaar konden komen. Ze gingen zoeken naar de herkomst van landbouw en ze kwamen terecht in Sanlúfar. Dat is een stad in Turkije aan de grens met Syrië. In feite het gebied waar nou een oorlogssituatie is. En daar hebben ze de oudste granen gevonden. Maar daar was een Duitse archeoloog, meneer Schmid. Hij is enkele jaren terug overleden. Die zag daar heuvels en die dacht, dat is niet natuurlijk, dat is kunstmatig. Die is gaan graven. En zo vonden ze wat nu heet de oudste tempel op aarde, het oudste bouwwerk op aarde, mm-hmm. wat een tempel was. Die van Göbekli Tepe. En daarin stond eigenlijk verteld dat wij de baas waren, om het simpel te zeggen, over de planten en de dieren. En vervolgens moesten knielen voor goden of krachten die boven ons, die weer boven ons stonden. Mm-hmm. En dat noem ik het begin van de piramidale machtsstructuur, waar mijn, de titel van mijn boek aan refereert.
Ja, ja.
Het is alsof van boven ons verteld is, ja, dat we de planten en de dieren in hokjes mochten stoppen. En nu zitten we zelf in hokjes, ja. In kort gezegd.
Ja, ja, ja. Je hebt het, ja, je hebt in het begin zit je ook gelijk meteen waar die hoofdstukken over gaan. En ik vond bijvoorbeeld het vierde hoofdstuk, dan belanden we in de Gouden Eeuw en verneem je hoe bepaalde krachten eeuwen geleden gestart zijn met het manipuleren van het geldsysteem om wereldmacht te krijgen.
Ja.
Want we hadden het in het voorgesprekje al even over de Oranjes en hun geldverslaving. Daar kom jij ook op terug, kom ik zo op terug. Ik maak dit even af. Ook ga ik dit hoofdstuk in op de verschillende manieren waarop deze machinaties in de eeuwen daarna vrijwel ongezien en ongestraft zijn doorgegaan en al maar sterker zijn geworden. En hoe zich dit vertaalt in het heden. Hoe vertaalt zich dit in het heden?
We zitten hier nu in het hart van Amsterdam.
Ja.
Echt in het hart van Amsterdam, vlakbij de Dam. En bij de beurs ook.
Ja,
en dat is ook de plek waar ooit de eerste beurs van Amsterdam was. En eigenlijk is hier in de Gouden Eeuw, wat wij dan de Gouden Eeuw noemen, gold alleen voor de Zeeuwen en de Hollanders, overigens die Gouden Eeuw, maar goed, is de blauwdruk ontstaan voor, ja, voor het huidige mondiale financiële systeem. En een van de dingen die bijvoorbeeld ontstonden was, een beurs bestond al langer. De eerste beurzen komen uit België. Je weet, na de val van Antwerpen zijn heel veel Antwerpenaren hier terechtgekomen. De grap met de Amsterdamse beurs was dat de aandelen vrij verhandelbaar waren. Dat was niet vertoond. En dan kan je dus papiertjes krijgen die waard zijn wat de gek ervoor geeft. Inclusief alle manipulaties. Daarnaast had je een bepaalde elite van Askenazische Joden. Op een gegeven moment had Amsterdam, was 10% van de bevolking was Joods. En we hebben het dan over 250.000 mensen die hier woonden. Dus
je had er twee.
Je hebt de Sephardische Joden, ja. Die waren als eerste hier. Hmm. Dat zijn die via. Je hebt nog steeds nazaten hiervan in Amsterdam. Mm-hmm. Die zijn via Portugal en Spanje gekomen. En je hebt de Askenazische Joden, die kwamen via Oost-Europa. Die hebben de pogroms moeten ontvluchten. De meeste hadden een heel andere mentaliteit. Die spraken ook Jiddisch. En die hadden echt een overlevingsmentaliteit. En de meeste werkten gewoon op het land. Maar een bepaalde elite daarvan. Die ging lekker op de beurs werken. En wat je had in Amsterdam was, je had ingezworenen, die moesten trouw zweren aan beurshandelaren, aan de gemeente, aan de stad. Maar daar hadden die Askenazische Joden scheid aan. En die handelde in alles wat maar handel was.
Ja. Zonder aanzien des persoons.
Juist.
Ja.
En dat zijn ook de mensen die later in de Napoleontische oorlog aan beide kanten verdiend hebben. En waardoor, dan refereer ik aan de familie Rothschild, die eruit voortgekomen is. Maar dat zag je in Amsterdam al. Ik bedoel, er waren vele oorlogen met de Fransen, met de Britten. En zij verhandelden munitiewapens aan beide partijen. Maakte hen niet uit. En daar,
schaamteloos eigenlijk.
Schaamteloos. Ja. En dus ook dat zie je later terug in deze tijd. Dat er gewoon partijen zijn die altijd eigenlijk gebaat zijn bij oorlog en ellende. Want daar kan je aan verdienen.
Hm.
Nou ja, zo zijn er meer dingen ontstaan met het hele financiële systeem. Hier in Amsterdam en vier eeuwen terug, die je nu nog steeds terug ziet.
En wat heeft Willem van Oranje daarmee te maken?
Er is een Willem van William of Orange geweest die via een charter het.
Hij was toen koning van Engeland.
Ja, hij was ook koning van Engeland, ja. 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 Die heeft toen via een charter een particuliere bank de permissie gegeven de staatskas te beheren. Zodat de staat geld moest lenen van een bank. Tegen een rente van 8%. En dat tikt leuk aan na een aantal jaren. En dat principe is ook later hier ook ontstaan. Want je ziet nu dat eigenlijk vanaf de val van Napoleon. Banken zijn die meer geld in kas hebben dan staten. Zodat staten altijd van banken geld moeten lenen. En wij als belastingbetalers wel de rente daarop betalen. De Rothschilds ontdekten bijvoorbeeld. Het is een maar dan heb je het over 2 eeuwen later, na mm-hmm. Amsterdam. Maar ook die, dat als je geld uitleent aan particulieren en aan bedrijven, dan moet je maar afwachten of je terugkrijgt, want die partijen kunnen failliet gaan. Maar een land kan niet failliet gaan, dan wordt gewoon de belasting verhoogd. Mm. Dat soort dingen ontdekte zij. Ook dat is allemaal zo'n beetje in de Gouden Eeuw hier in Amsterdam ontstaan. Er ontstonden ook mooie dingen, want er ontstond voor het eerst een burgerklasse die geld te besteden had. Ja. Zodat ook kunstenaars niet meer afhankelijk waren van bisschoppen en van de adel, mm-hmm. maar gewoon door burgers betaald konden worden. Dat was, en de vrije boekdrukkunst, wat die vooral in handen van de Sephardische Joden was, dat zijn wel de mooie dingen die hier ontstonden. Ja.
Die geldstroom, hoe staat het daar nu op heden mee? Want er is weinig veranderd.
Er wordt ook wat ontstond in de Gouden Eeuw, is dat wat nu heet fractioneel bankieren. Dat, met andere woorden, een bank heeft een dekking van, officieel moet het 10% zijn, maar het is vaak maar 5% in huis. Stel dat morgen iedereen geld uit de muur zou trekken, dan zou blijken dat de bank niet hebben. Er wordt geld gecreëerd uit het niets, dus uit schuld ontstaat dat. Dat ontstond toen al. Hè? Je had hier een bank van Amsterdam. Het was heel democratisch. Het stadsbestuur was ook meteen het gekozen stadsbestuur had ook het beheer over die bank. Mm-hmm. Maar wat daar gebeurde was dat daar lag goud opgeslagen en dat had een bepaalde waarde. Nou, het is lastig om met goudstaven over straat te lopen. Dus je leverde je goud in en je kreeg een papiertje terug. Dat was dan een waardepapier daarvoor. En toen bleek al heel snel dat heel veel mensen, er werd hoogstens 10% van het goud werd af en toe opgehaald. Want er werd gewoon gehandeld in die waardepapieren. Want die werden gedekt door dat goud. En toen kwamen dus banken in de verleiding om meer uit te gaan lenen dan ze eigenlijk in huis hadden. Dat is dat fractioneel bankieren. En dat is hier ook in Amsterdam ontstaan. Dat zie je nog steeds. En dan krijg je het gegeven waar we nu mee zitten. Dat er veel te veel lucht in de economie zit. Want er wordt geld uit het niets gecreëerd. Wat dus schuld is. Want je komt dan in een systeem terecht waar je steeds meer geld moet maken. Want omdat je het uitleent als schuld. En daar weer rente op heft, ja. Moet iemand weer die rente terugbetalen. Dus zo blijft die machine aan de gang. En dat knalt om de zoveel tijd. En op dat punt zitten we nu weer. En we kunnen nu de coronacrisis de schuld geven. Maar ik denk dat zonder die crisis het ook al zou gaan instorten. Want er is veel te veel niet gedekt geld, om het maar zo te zeggen.
Met name in Amerika.
In Amerika is eigenlijk hartstikke failliet. Wij betalen Amerika omdat alle olie in dollars wordt afgerekend. Dus wij betalen de schulden van de Amerikanen. Want die hebben dat geld al lang niet meer. Die hebben alleen die mogen alleen dollars maken zelf. Dus als ze tekorten komen, maken ze die bij. En wij geven dat een waarde. Dus wij, in feite betalen wij de schulden van Amerika. Of van een elite daar. Want het is ook weer een kleine groep die geld uit geld kan maken.
We praten met Peter Tonen over zijn boek Opgesloten in een piramide. Maar een piramide heeft altijd een hoogste punt. Dat is nog steeds het geval. En heeft die punt ook een naam? Zou je die Rothschild kunnen noemen?
Nee, langzaam kent iedereen de naam Rothschild, die familie, een rijke bankiersfamilie. Er is onderzoek gedaan. Er is een meneer Gladfelder geweest die een wiskundige die complexe wiskundige structuur onderzocht. Bijvoorbeeld een vlucht spreeuwen of meeuwen. Die maken heel ingewikkelde patronen. En hij onderzocht dit soort mechanismes. En hij heeft met computers lijntjes getrokken tussen alle CEO's in de wereld. Gewoon van wie kent wie en wie handelt met wie. En toen ontstond er een complex systeem en dat kon hij weer simplificeren. Lang verhaal kort, het kwam erop neer dat hij ontdekte dat eigenlijk alle geldstromen naar enkele tientallen families gingen op deze planeet. En waarmee je dus eigenlijk bewijst dat er dus kennelijk een geldmachtelite blijkt te zijn waar alles heen loopt. En die kennelijk de touwtjes in handen hebben. Dan ben je normaal een complotdenker, wat een uitvinding van de CIA is overigens, maar ik kan me herinneren dat, het was een boek kwam in 2011 of 12 uit, maar dat economen toen zich rotschrokken. Want die zagen toen hoe broos onze economie in feite was. Als je, want als het in handen van enkelen is, dan is het heel makkelijk manipuleerbaar. Of dan, weet je, dan kan het zichzelf minder makkelijk herstellen. Dan is het kennelijk van buitenaf aanstuurbaar en hebben we er zelf minder invloed op. Maar daar hoor je ook niks meer over. En ja, de gedachte dat we geleid worden door enkele tientallen families, dat is geen prettige en het is ook geen gangbare. Maar deze wiskundige bewees dat in feite. In een TED-talk van 10 minuten kan je dat nog steeds ook op YouTube terugvinden, dat verhaal.
Natuurlijk fascinerend.
Ja.
En zij trekken aan de touwtjes in die zin dat geld, je had het net over oorlogen. Oorlogen zijn zeer lucratief voor die families.
Ja, ja, aan ellende valt geld te verdienen. Ik zeg ook altijd, aan angst valt geld te verdienen. Liefde is gratis en overvloedig beschikbaar. Ja. Dus ja, breng mensen in angst en je brengt ze manipuleerbaar en je kan ze alle kanten opsturen. Ja. Mensen met geldproblemen is bewezen, en ik heb het zelf meegemaakt ooit, dan je IQ kan tot 15 punten dalen. Je krijgt echt bewustzijnsvernauwing.
Als je geldproblemen hebt.
Ja, ja, ja. Je wordt bang voor brieven die in de bus vallen enzovoort. En je neemt korte termijn beslissingen. En dus als je maar angst brengt onder mensen, dan kan je dat uitbuiten in feite. Ja.
Nu trek je een parallel met de actuele situatie in de wereld.
Ja. Ja, die moet je wel trekken. Want ik denk dat er behalve een corona vooral een angstvirus hangt. Ja. En dan krijg je mensen tot alles in staat. Het dragen van mondkapjes, you name it. Of het helpt is dan het tweede. Maar die vraag
wordt niet eens meer gesteld. Nee.
En dat is een hele rare situatie waarin we nu zitten.
Ja.
Want dan kan je niet meer met rationele feiten aankomen. Want dan als de angst... Op het moment dat mensen in angst zijn, dan doen argumenten er niet meer toe. Dat is, dan is de redelijkheid weg.
Terug naar dat geld, want dat is toch een onderwerp wat iedereen interesseert. Het komt dus van die een select aantal families, ze hebben de touwtjes in handen. Wat is de rol van Rothschild? Die kan gewoon zelf, want die is de baas van de Fed. En die kan zelf geld drukken, toch?
Ja, het zit inmiddels wat complexer. En ik ben er ook niet... Dan moet je Willem Middelkoop of ander maar eens vragen.
Gaan we doen.
De collega van mij, Ad Broer. Ik ben er wel in moeten duiken. Omdat ik... Mijn insteek is altijd geweest te kijken... Oké, stel dat wij in een piramidale sociale structuur, machtsstructuur zitten. Wat zijn dan de krachten die structuur in stand houden?
Ja.
En het zei Karl Marx al zei... Wil je weten waar de macht ligt? Volg het geld. Dus even als we het over geld hebben, dan is voor mij... ik heb de geldstromen moeten bezighouden, omdat ik gewoon de machtsstromen wilde volgen.
Ja.
En die twee die zijn... Op dit moment wordt geld gebruikt als machtsmiddel. En geld is een middel om... Ja, het geeft mogelijkheden. Op het moment dat je meer geld hebt, heb je meer mogelijkheden. En ik zag gewoon hoe de geldstroom, hoe die nu loopt. Ja, dat lijkt wel hoe de machtsstroom nu loopt. De Rothschilds, ja, weet je, dat zijn een paar families die... ik kwam er ook achter, maar ook in Nederland, maar in heel veel landen... zijn er gewoon enkele families achter de schermen die touwtjes in handen
hebben. Is dat bij ons Heineken en Brennickmeijer?
Dat zou kunnen. Ik heb zelf een interview gedaan met een man die uit een bankiersfamilie kwam. En die legde me die mechanismes uit, zo van, ja, als je uit onze familie komt... je bent een meisje bijvoorbeeld, dan word je op je 16e met een helikopter even naar een kasteel in Zwitserland gebracht. En naar een feestje om te kijken of daar huwbare partners voor je zijn. En hij werd geacht bankier te worden, terwijl hij eigenlijk pianist wilde worden. En hij legde me helemaal uit hoe dat... Zo van, ja, ik kom nou eenmaal uit die familie. En hij legde uit, zo zijn wij eigenlijk met enkele families in Nederland.
Ja.
We zijn heel geruisloos, maar achter de schermen...
Gebeurt er van alles.
Gebeurt van alles en spelen we elkaar baantjes en geld toe.
Ja.
Ja. Dit is op grond van het ene interview wat ik met die man gedaan heb. En ik heb het... Ik ken die families niet, om het zo te zeggen, maar...
Ik denk dat weinig mensen ze kennen.
Ja.
Dat is natuurlijk een hele elitair circuit.
Nou ja, ze
circuit.
Houden zich ook gedijst. Over de Rothschilds weten we ook weinig, in feite.
Ja.
Nee, daar is heel weinig over bekend. En dat is ook... Het is ook slim van ze om niet te bekend te zijn. Want ze hebben die macht toch wel en het geld toch wel. En het geeft hen op deze manier meer vrijheid om achter de schermen iets te doen dan als ze op de voorgrond zouden treden. Dat kan ik ook nog wel snappen. Daar hebben ze, denk ik, hun stroommannen voor. En ik, ja, daar wordt de politiek voor gebruikt. Want de wereld wordt ook steeds meer sinds de laatste 20 jaar geregeerd door NGO's. Die non-governementele organisaties die politici bewerken en die eigenlijk handelen in naam van grote multinationals weer.
Ja, die regeren natuurlijk ook de wereld, multinationals, ja. Omdat ze, zoals het woord al zegt, grenzeloos zijn.
Ja, ze kunnen onbeperkt geld over de planeet rondschuiven, ja. Zelfs buiten banken om. Hoeven geen belasting te betalen, dat weten we inmiddels ook. Daarom, ja. Ik was heel blij met die dividendbelastingdiscussie vorig jaar met Rutte. Want ik wist al 10 jaar dat multinationals hoogstens 5% belasting betalen. Ja. Wij betalen de belasting voor de infrastructuur waarop zij hun winst maken, in feite. Ja. En dat geld gaat niet in onze zakken, maar dat gaat naar aandeelhouders. Nee. Die het worst zal zijn waar het geld mee verdiend is.
Het is alweer...
Simpel gezegd.
Ja, 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 ja. Het is alweer tijd voor een muziekje. Want we hebben jou gevraagd om daar een verzoekje voor te doen. En tot mijn grote vreugde mag ik vaststellen dat je 2 instrumentale muziekjes hebt gekozen. Je had het over Vivaldi en Miles Davis. Mag je zelf kiezen welke je het eerst wil horen?
Vivaldi, dat heeft iets vrolijks, hè?
Ja, maar dan, wat doen we dan van de 4-jarige tijden?
Ach, van de 4-jarige tijden. Ja, we kunnen ook cello-concerten nemen. Nee. Begin gewoon met lente.
De lente.
Het allereerste stukje.
En dat in de herfst. Fantastisch. Gaan we doen. tot zover de lente van Vivaldi. We gaan even verder met dit interview met Peter Tonen over zijn boek Opgesloten in een piramide. En ik wil het nu graag met je hebben over Nimrod.
Ai.
Ai, want dat is het begin van een hele reeks gebeurtenissen. Kun je dat uitleggen?
Ja, Nimrod is een mythisch figuur, dan wel een bestaande koning. En dat, het lastige is, als je de oude geschiedenis bestudeert, waar het in Sumerië is ontstaan. Ja. Daar loopt wie een godheid is en een koning is, dat loopt door elkaar. Dat is heel lastig, omdat er is een soort van historische figuren. Maar in de literatuur daarover uit die tijd hebben die figuren of een goddelijke status of een direct lijntje met een godheid.
Ja.
En die Nimrod, daar werd van gezegd, dat was ja, het is een Nimrod heeft meerdere gedaantes. Dat toen hij overleden was, is hij in twaalf stukken verdeeld. Ik ben het verhaal een beetje kwijt, maar
ja, zijn lichaamsdelen werden, geloof ik.
Dat vind je ook bij de Egyptenaar, zo'n verhaal vind je dat terug. En er werd verteld dat hij eigenlijk de ja, hoe zeg je dat? Er is ook sprake van een moederfiguur. Die dan tegelijkertijd de moeder en de dochter is van een godheid. Heel, heel ingewikkeld. Maar dat hele idee van een heilige die dan geboren is uit de maagd op 25 december. Dat verhaal bestaat al 1000 jaar voor het verhaal van Jezus en Christus.
Mm-hmm.
Dat komt in alle culturen komt ja, het verhaal.
Ook in India. Hè?
Ja, het komt tot en met in India en in China kom je dat verhaal tegen. Dus het is zo
universeel.
Ja, er zijn van die religieuze concepten die ja, al heel oud zijn.
Ja.
En die je overal vertaald ziet. Het blijkt veel ouder te zijn dan ik ook dacht. Dus dat hele verhaal van Maria en Jezus, dat is al, die kenden ze al in Perzië.
Ja, ja, ja.
In de 6e eeuw voor Christus.
Maar die Nimrod, dat verdelen van die lichaamsdelen over bepaalde gebieden, heeft consequenties gehad.
Nou, het is het verspreiden van een religieus gedachtegoed geweest uiteindelijk. En in het kort komt erop neer dat er dus goden zijn die boven ons staan, aan wie wij offers moeten brengen, in welke vorm dan ook, tot en met kinderoffers,
ja.
Tot en met oogstoffers enzovoort. Je ziet telkens dat hiërarchische overal terug.
Ja. Die kinderoffers, dat is op dit moment weer actueel. Want je hoort nu al die complottheorieën. Waarbij satanische genootschappen bloed van kinderen drinken, weet ik veel. Allemaal afschuwelijke dingen.
Ja.
En dat ook een elitair verschijnsel is.
Ja, het is een lastig onderwerp. Helaas weet ik dat het gebeurt, omdat ik getuigen heb gesproken van dit soort feestjes, om het maar zo te zeggen.
Ja.
Dat gebeurt kennelijk nog steeds. Maar dit is een lastig onderwerp. Het komt erop neer dat dat heeft religieuze aspecten. Dit is een heel verhaal.
Ja, we hebben nog even. Tot aan Miles Davis.
Het is een apart onderwerp.
Ja, maar dat heel, heel bijzonder. Dus take your time. Het ontstaan van die argontische
gebied. Ja, kijk, ik begin mijn boek met te refereren aan de argonten. Dat wil zeggen, ik begin met hele oude scheppingsverhalen. En interessant is inderdaad, in 1945 zijn er Nag-Hammadi geschriften gevonden. Dat was een kruik, een leme kruik die gevonden werd in het dorpje Nag-Hammadi, in de buurt van Luxor. En daar bleken 13 boeken in te zitten, in leergebonden boeken, in koptisch. En koptisch kunnen wij nog gewoon lezen. Maar dan moet je weten, deze boeken zijn van bijna 2000 jaar oud. Dus dan heb je een soort tijdscapsule. En die boeken zijn van de gnostici. En de gnostiek, dat bestond vanaf de 6e eeuw voor Christus. En dat was in die tijd de grootste spirituele stroming, 2000 jaar terug, naast het hindoeïsme. En de gnostiek ging er in het kort vanuit, heeft met weten te maken. In tegenstelling tot fides, wat geloven is. En de gnostiek gaat er dan vanuit dat, heel simpel gezegd, wat de boeddhisten eigenlijk ook zeggen, ken u zelf. Onderzoek alles zelf, het goddelijke is overal, dus ook in jou, en leer jezelf kennen. Dat is in het kort de samenvatting wat de gnostiek deed. En die hebben heel veel geschriften geproduceerd. Plato was ook een gnosticus, het komt uit het oude Griekenland ook. Dus in die Nag Hammadi-geschriften vind je ook stukken van Plato, maar je vindt ook gesprekken van apostelen met Christus. En je vindt stukken van de geschriftgeleerden, vier evangelisten, die niet in het Nieuwe, Nieuwe Testament terecht zijn gekomen. En dat maakt, vond ik, die Nag Hammadi-geschriften interessant. Want het is ongecensureerde literatuur van 2000 jaar terug. Want er is later pas besloten door een door keizer Constantinopel, wat er wel of niet in het Nieuwe Testament zou moeten verschijnen.
Ja, ja.
En dus dit is van voor die tijd. En dus wordt het heel boeiend. Daarin wordt een scheppingsverhaal beschreven, waarin er een godheid is die, laten we zeggen, als je alleen bent als god, dan weet je ook niet dat je bestaat. Dus je maakt een schepping. Als schepper maak je een schepper. Dan ben je nog alleen, dus schep je medescheppers. En dan heb je dus eentje, dan heb je een organisatie om je heen, dat is een afvallige. En dat is, hè, er was er eentje die zei, nou, wat God kan, dat kan ik ook. En die is zijn eigen schepping begonnen. En God zei van, nou, kijk maar hoeveel je komt, want we zijn toch één. Anyway, dat is een samenvatting van wat hier beschreven staat. Als dat uit de schaduw van de schepping heeft mevrouw Pistis, hoe heette ze? Sophia Pistis was het. Uh-huh. Een eigen schepping geschapen. En die heeft ze bevolkt door Argonten. De hoofdargont, dat was Jabbarot, oftewel de Demiurg. En die werd dus de baas over een kunstmatige schepping. Dus iets wat, alsof er een schepping geschapen is met de bouwstenen van de schepping, zonder de schepper ervan te erkennen. Dus het werd een kunstmatige wereld werd geschapen. Eigenlijk een leugen.
Wat is een argont?
En argont, als je dat opzoekt in het, op internet, dan kom je terecht bij het woord heerser. Het waren ook de heersers in het oude Griekenland. Maar argonten worden in de Nag Hammadi beschreven als entiteiten zonder identiteit. En het zijn krachten, wezens, die geen geweten kennen en geen empathie. En eigenlijk als je er een pathologie van zou maken, dan heb je die van een psychopaat.
Juist.
En in de Nag Hammadi-geschriften wordt gewaarschuwd dat deze krachten onze planeet willen overnemen. In het kort gezegd zeggen zij, nou, deze planeet gaat, ik ga het even vertalen aan nu, onze planeet is op dit moment gehackt door een stel psychopaten. Door gewetenloze krachten.
Het is toch ook zo?
En daar, dat is ook zo. En, maar het mooie is dat je dan een analogie hebt van 2000 jaar terug. Dat is het mooie van mythes en feite, sprookjes.
In feite voorspellend.
Ja. En je kan. Het is heel. Als jij de huidige. Het is altijd moeilijk om de situatie te duiden waarin je zelf zit. Je huidige tijdsgevricht. Ja. En dan is het fijn als je over analogieën kan beschikken. Over oude mythes, verhalen. En dan heb je. Dat kan je vertalen naar nu. En met die argonten, argont met CH schrijf je, dus ja, ja. Zoals archief, ja, ja. Zo worden ze daar genoemd. Daar wordt voor gewaarschuwd en daar wordt ook verteld dat die krachten, die argonten, dat was de grap, die kunnen zelf niet scheppen, die kunnen alleen maar kopiëren en parasiteren.
Oh.
En ze hebben de creatieve geest van mensen nodig om op te kunnen teren als het ware, want ze kunnen zelf niet scheppen. Want in de Nag Hammadi staat vervolgens geschreven dat Sophia Pistis spijt kreeg. En toen heeft God gezegd, nou weet je wat, dan, want de argont hebben dus dan hebben de mensen geschapen, staat daar. Dan geef ik die mensen de goddelijke geest. En dat wordt het grote geheim waar we van afgehouden worden door die argonten nu nog steeds. Dat wij eigenlijk de scheppende goddelijke wezens zijn, die kunnen creëren, die empathie hebben, die gevoelens hebben. En die krachten die deze schijnwereld gecreëerd hebben, waar je sommigen aan refereren als de Matrix, die kunnen eigenlijk alleen maar kopiëren en parasiteren. Dat kunnen ze heel knap, maar het is allemaal nep.
Dat
zijn de argonten.
Is Trump een argont?
Dat is een hele. Ik denk het niet. Nee, Trump is. Dat is weer controversieel, als je over Trump begint.
Ja.
Daar kom je terecht bij politiek en bij de Q-beweging enzovoort.
Nou ja, kijk.
Eerlijk is eerlijk. Trump is nog geen oorlog begonnen.
Nee.
Hij is een ongeleid projectiel, wat hem op zich al ongeschikt maakt om veel macht voor machthebbers. Ik ga ervan uit dat sinds Kennedy, eigenlijk Kennedy waarschuwde er ook al voor, het militair-industrieel complex eigenlijk de touwtjes in handen heeft en een president dat uit te voeren heeft.
Ja.
Ik denk, en Kennedy heeft ervoor gewaarschuwd en is dan een van de laatste geweest die dat ook nog aan wilde pakken.
En dat heeft hij met de dood moeten
doen. Dat denk ik, ja, dat denk ik. En voor de meeste Amerikanen staat ook vast dat hij niet door één persoon gedood kan zijn.
Want dan zou in jouw boek staat, dan zou de kogel een bochtje hebben moeten
hebben. Ja, als kogels een U-bocht kunnen maken, dan zou het kunnen, want hij is van drie kanten beschoten. En tik het woordje Zapruder in op internet.
Zapruder, ja.
En dan krijg je die filmpjes te zien vanuit een ander gezichtspunt. En dan zie je dat hij van meerdere kanten beschoten is. Als je dat zegt, toen zei, dan werd je door de CIA gelabeld als complotdenker. Dan weet je meteen waar dat woord vandaan komt. En als je iemand labelt, dan hoef je de discussie niet meer aan te gaan. Want dan ben je klaar.
Ja,
dan kan ik ook net zo goed zeggen. Dan is iemand anders een conformdenker of zo. Of hoe gaan we dat allemaal oplossen zo? Maar goed. En Trump, wat ik zie, is dat hij wel probeert zaken aan te pakken. Ik hoor daar verhalen over dat hij ook de pedopraktijken aan de top wil aanpakken. Ik zie dat hij de farma-industrie ook wil aanpakken. Het schijnt dat het komt omdat hij een zoon heeft met wat dan heet vaccinatieschade. Dus die heeft last gehad van inentingen, de bijwerking daarvan. En hij heeft in die zin ook daad bij het woord gevoerd door geen geld meer aan de WHO te betalen. Die nu vooral gefinancierd wordt door Bill Gates. Maar dan ben je ook weer een complotdenker, denk ik. Ja, als je die relatie legt.
Ja.
Terwijl het allemaal zo. Ja, het is kennelijk zo in your face dat niemand het meer ziet of wil zien.
Nee, maar kijk, die
argon. We gaan nu alle kanten op, ja.
Ja, we gaan nu. Nou ja, ik hou er even bij de argonten. Want dat vond ik op zich al. Want dat zijn twee krachten in de samenleving die. De argonten zijn in feite psychopaten, volgens jou.
Ja, als je het een pathologie geeft, als je het een menselijke vorm zou willen geven, dan zijn het psychopaten. Nou, een paar procent van de bevolking is psychopaat. Die worden zo geboren. Maar ik maak onderscheid tussen mensen die psychopaat zijn en psychopatisch gedrag vertonen. Want in overlevingssituaties kunnen mensen als het ware diezelfde handelingen verrichten die een psychopaat ook verricht. Sterker, ik heb in mijn praktijk ook mensen meegemaakt die zoon of dochter zijn van een ouder die bijvoorbeeld narcist of psychopaat is. Heel lieve mensen, maar op het moment dat ze in een overlevingssituatie komen, dan beginnen ze dat gedrag te kopiëren. En veel mensen kunnen dus gewoon dit soort gewetenloos gedrag vertonen, terwijl ze het niet zijn. Dus het zit wat complexer.
Ja, dat kan je
wel zeggen. Het zit wat complexer. En ik ben nog geneigd om te denken in krachtvelden. En dat is weer een lastige. Want dan wordt het, laten we zeggen, spiritueel. Maar ik probeer het altijd als volgt uit te leggen. Wat Amsterdam is, dat begint niet bij het bordje 50 km per uur. Maar Amsterdam is wat iedereen denkt wat Amsterdam is. En daar denk jij iets over en daar denk ik iets over. En dat kan je zien als een gedachtenveld.
Ja.
En een soort als een computercloud. En daar interacteren we mee. Dus jij brengt jouw gedachten erin, maar haalt er ook weer gedachten van de anderen eruit. En dan moet je voorstellen dat je zo'n cloud kan manipuleren. En dat is wat die agronten doen. Dus je kan een angstveld creëren. Door dat in kranten en andere media te vertellen, waardoor mensen gedachten krijgen over angst enzovoort. En dat noem ik dan, dat zijn die agontische krachten eigenlijk. Het zijn eigenlijk onzichtbare krachten.
Is corona agontisch?
Ja, hartstikke. Het is hartstikke psychopathisch. Ik kan er niks anders van maken. Ik flap het er even uit, maar dit is werkelijk wat psychopaten doen. Mensen tegen elkaar uitspelen wat we nu krijgen. Net als met de Brexit 2 jaar terug zag je dat complete families ruzie met elkaar hadden. Want het is maar met 52% voor en dus 48% tegen gegaan. En je ziet nu ook wel of geen mondkapjes en mag ik mijn moeder aanraken of niet. En weet je, binnen mijn eigen gezin, mijn eigen familie hebben we gedoe. De een denkt er zus over, de ander denkt er zo over. En dat is typisch wat psychopaten doen, is mensen tegen elkaar uitspelen. En want dan kan je macht over uitoefenen. Dan kan jij, als het volk verdeeld of in angst is, dan kan jij met een oplossing komen.
Wat zit hier dan achter volgens jou? Zonder in complot te gaan begeven.
Het is heel simpel. Wat ik zie is het volgende. Alles wat mensen tot mensen maakt, dus het samen zijn, het creatief zijn, wordt onmogelijk gemaakt. Dus het prettig samenkomen.
Ja?
Dus
het wordt onmogelijk.
Concerten, voetbalwedstrijden. Ja. Maar ook gewoon een verjaardagsfeestje. Ik zie ook. Dus de communicatie gaat steeds meer op afstand of via social media of elektronische apparaten. Maar waarvan ik weet dat die altijd gemanipuleerd kunnen worden. Dat kan iets. Ik zie ook dat oplossingen tegen. Mijn oplossing tegen corona is gewoon goed, voor een goed immuunsysteem zorgen. Ik ben vanaf de lockdown meteen meer gaan mediteren. Opgehouden met alcohol drinken een tijd lang. Veel gaan wandelen met de hond. Dat soort dingen. Juist zorgen dat ik gezond blijf. En dat is iets wat wel. Kijk, virussen bestaan al duizenden jaren. die heb je ook onder bomen planten, ja, hè, en dieren. En als een arts komt met een oplossing, bijvoorbeeld dat hydrochloroquine in combinatie met zink, en daarmee kan voorkomen dat 90% van de mensen naar de IC, een slagingskans van 90%, dat wordt dan verboden. Ik zie een regering die niet vertelt hoe we gezond moeten blijven, maar vooral vertelt wat we niet mogen doen. Dus please, geef een perspectief. En dat zie ik, het enige perspectief wat geboden wordt, is dat we dus moeten wachten op een vaccin. Waarvan iedereen weet dat een griepvaccin duurt 5 jaar om het te ontwikkelen. Moeten we tot die tijd maar wachten? En ik zie ook dat er gewoon partijen zijn die er miljarden aan verdienen.
Wie zijn het?
Ja, de farma-industrie. Ja. En het zijn een paar. Daar heb je weer die multinationals. Ja. Daar ga je van. Het is eigenlijk zo voor de hand liggend. Maar als je deze combi's legt, deze punten met elkaar verbindt, dan ben je weer die complotdenker. Dus, ja, weet je, het is gewoon zien wat er is. En het is niet fraai. En dan krijg je weer die cognitieve dissonantie die we allemaal hebben. Ik wil het niet zien, want het is pijnlijk.
Ja.
En dan zie je dus dat mensen die het wel willen zien, ja, die durven ook naar zichzelf kennelijk te kijken, want het is niet leuk. Want dan kom je erachter dat we op een, ja, dat deze planeet niet zo leuk is. En dat er leuke mensen zijn, maar dat die mensen allemaal voor de gek gehouden worden kennelijk. En dat eigenlijk meneer Orwell meer gelijk had dan, ja, dan je zou willen weten.
Ja.
Want het is, lees 1984. 1984 was 2 jaar terug ook het best verkochte boek ineens bij Amazon. Hè? Mondiaal.
Oh ja?
Ja, zomaar ineens weer.
Zo.
Dat was met die discussie die toen ontstond over wat fake news was.
Big Brother is watching you. Yeah.
En ja, dat, maar ook het fake news discussie ontstond toen, 3 jaar terug. Dus, ook wat vanaf 3 jaar terug begon ook Facebook en Google in te grijpen. En toen ontstond die hele discussie over vrijheid van meningsuiting en wie bepaalt nou wat nieuws is. En dat sociologen leggen de link tussen de topverkoop van 1984 en dit gegeven. Want het is in dat jaar, in 2 jaar terug, was 1984 bij Amazon het meest verkochte boek.
Zo.
En ja, ik vind het aan te raden. Het is geen leuk verhaal, maar dan herken je de patronen waar we nu in zitten.
Ja.
En dan zijn er dus, kijk, kennelijk zijn er krachten, en dat doen psychopaten, die uit zijn op macht en controle. Ik heb een keer een interview gezien.
Ja.
In de jaren 70 met Kissinger, waarom hij zoveel macht wilde hebben. En dat was, hij zei, dat macht heel verslavend was. Het was verslavender nog dan seks en drugs.
Ah, kijk.
Op de een of andere manier zijn er dus mensen die macht en controle willen.
Ja, maar wie zijn dat die families waar we het net over hadden?
Daarbinnen leeft dat, ja. 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 Of die zijn daar in ieder geval mee bezig,
maar
kennelijk.
Kijk, dan kun je twee gedachten hebben. Het kan zijn, en dan kom je weer in die complotsfeer, dat zij dat hebben veroorzaakt. En je kunt denken, het komt toen heel goed uit.
Ja, kip of ei, het maakt niet uit. Nee. Het is kennelijk hoe de wereld nu in elkaar zit. En kennelijk zit er voor ons een les in om te gaan vertrouwen op onze eigen creativiteit. Want als we niet onze eigen kracht pakken, dan gaat dus kennelijk een ander ermee vandoor. Dat is voor mij ook de les van mijn hele boek. Van, lieve mensen, laten we in godsnaam onderling met elkaar samenwerken. Want samenwerking is, we hebben overleefd niet door het recht van de sterkste, maar door aanpassen en samenwerken. Dat is de kracht van de mens. En als we die niet snel aanwenden weer, ja, dan wordt al onze kracht afgepakt in feite. En, dus dat is het antwoord op de situatie, in het kort gezegd, waar we nu in zitten.
Ja. Creatief samenwerken en zorgen voor dat je gezond blijft door je immuunsysteem.
Sowieso, en daar ben je zelf verantwoordelijk voor.
We gaan even mediteren.
Is goed.
En dat doen we met op de muziek van Miles Davis. Goed, we zijn weer terug bij Peper Beck Radio en Peter Tonen over zijn interessante boek Opgesloten in een piramide. We hadden het net over de argontische krachten,
ja.
Wat ik heel eng vond.
Ja, dat is ook creepy, hè?
Ja, creepy. Ook omdat je het hebt over reptielachtige wezens.
Nou, ze worden in een ze hebben dus, wat ik al zei, in de Nag Hammadi wordt gezegd dat het entiteiten zonder identiteit zijn. Ze hebben geen vorm. Als ze als een vorm worden afgebeeld, worden ze als slangachtige wezens afgebeeld. Ja, ja. En de hoofdargont, dat was dan Jalbarot, die was dan een slangachtige figuur met een leeuwenkop. En dat vind je ook op Romeinse munten, vind je die terug. Dat was dan de god die aanbeden moest worden. En de god die dus ook offers wilde. Offers in de vorm van geld, maar ook bloed enzovoort. Ja.
Zou je dit in een christelijke sfeer kunnen vertalen met de duivel?
Ja, het is wat christenen, maar ook Joodse mensen en ook in de islam de duivel of Satan noemen, die krachten. Ja,
ja, ja. Ja.
En dat zijn krachten die eigenlijk, wat ik al zei, die kennen geen liefde, kennen geen geweten, kennen geen empathie. En die bestaan, kennelijk.
Ik pak even gewoon het boek erbij, want elke regel is interessant, moet ik zeggen, van het boek Opgesloten in een piramide. Gewoon willekeurige pagina 76. En dan lees ik Quinn ziet dat het experiment van de landbouw ons heeft gebracht tot milieurampen, slechtere gezondheid en slavernij.
Ja.
En vraagt zich af of we ons hiervan ooit nog kunnen herstellen. Zomaar even een zinnetje uit je boek.
Ja, kijk, wij zijn gewoon. De landbouw is dat je dus planten gevangen gaat zetten. Je gaat ze in hokjes stoppen. Je gaat met monocultuur aan de gang. En als je dat massaal doet, dan leidt zoiets ook tot virussen. Dan ben je afhankelijk van goede of slechte oogstjaren. Nou ja, dat staat allemaal genoemd in het boek. Het is een heel eenzijdig systeem. Je had de natuurvolkeren, de jager-verzamelaars, en je kreeg de landbouwers. Het begint al met dat landbouwers die doen een landje pik. En er zijn dus sociologen die zeggen dat daardoor de eerste oorlogen zijn ontstaan. De ruzies tussen de landbouwers en de jager-verzamelaars. Je krijgt ook bezitsrecht en zo. Je krijgt het hele juridische systeem. Je krijgt dat mannen moeten dus het land gaan verdedigen. Al die mechanismes ontstaan door landbouw. Daarom is op zich al is het een ellende geweest. De andere kant, dus waar het heen kan, de oplossing zou dan zijn dat je veel meer werkt, niet met monocultuur, maar bijvoorbeeld met permacultuur, met meerdere gewassen door elkaar, met voedselbossen. Kortom, dat je de natuur meer zijn gang laat gaan. En dan zie je dat in de natuur alles met alles verbonden is en elkaar ondersteunt. En als je daar. Dat is een heel andere manier van voedsel verbouwen, om zo te zeggen. Nou kom ik met een oplossing, want ik eindig.
Ja, ik wou net zeggen, kunnen we dan nog.
Ja,
terug?
Ja, nee, kijk, we kunnen wel alle ellende in de wereld benoemen, maar ik wil ook naar oplossingen. Die vind je dan ook in het eind van het boek. Dan kom je terecht bij coöperatieve bedrijven, dus dat we dingen onderling samen gaan regelen. Ik ben er op dit moment bij betrokken, nu met. We willen een coöperatie gaan opzetten in Utrecht, maar ik weet het, in Noord-Holland gebeurt ook op verschillende plekken, waarin we gezamenlijk voedsel en spullen in gaan kopen. We moeten denk ik naar een tijd waarin we diensten en goederen zelf weer gaan onderling verdelen en het niet meer vanuit de piramidale structuur gaan doen. Met voedsel kan je dat ook, maar dan moet je dus meer zelfvoorzienend gaan worden. De landbouw is gewoon geweest. Ja, dat heeft tot al die machtsstructuren geleid. En op dit moment zijn bijvoorbeeld de zaden. De patenten van zaden ook in handen van maar een paar multinationals.
Monsanto en zo, ja, Bayer.
Bijvoorbeeld, dat Bayer geworden is, ja. Maar de landbouwmachines zijn ook in de handen van maar enkele bedrijven. Dus onze hele voedselvoorziening wordt dan ook van bovenaf in die piramide geregeld.
Maar er zijn natuurlijk hele sterke lobby's. Neem de suikerlobby.
Ja.
Hè, wat die allemaal veroorzaakt. Waar je dan mee te maken krijgt.
Ja.
Dat zijn ook krachten. Ook
ja, maar dan zie je
in mijn sfeer.
Suiker werkt heel verslavend en ziekmakend. En dat levert weer geld op.
Ja.
Maar kijk, het antwoord is, in godsnaam, luister naar jezelf. Let op je eigen gezondheid. Ik probeer suiker te mijden. Althans, geraffineerde suikers.
Ja.
Want je zit ook in de druiven hier, maar dan is het prima. Want dan zit het ook de vezels bij, waardoor het makkelijk opneembaar is. En niet in vet wordt omgezet of opgeslagen. Ja, lang verhaal kort. We moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor ons leven.
Ja, maar dan heb je wel te maken met die krachten.
Wat... Ja, die zijn verleidelijk.
Ja, maar die zijn ook heel machtig. Dus dan kom je toch weer een beetje in die argontische sfeer.
Ja.
Die ons in een wurggreep houden.
Ja. Ja, maar het feit dat wij er nu over praten... maakt al. Voor mij is er een soort heel groot bewustzijnsveld wat telkens zichzelf wil leren kennen. En het heeft met bewustzijn te maken. Op het moment dat je bewust wordt van zo'n mechanisme, word je weer vrij om ermee om te gaan. Althans, in eerste instantie schrik je rot. Maar ik ben niet graag slachtoffer van iets. Dus ik ga altijd kijken van oké, wat kan ik dan zelf doen? En het is, ja, met eten ook. Ik loop de supermarkt in. Koop iets wat in plastic zit en je hebt het zo klaargemaakt. Maar als je gezond wilt eten, ja, dan moet je er iets voor doen.
Ja.
Ja, dat werkt nou helemaal zo met gezondheid, maar het betaalt zich ook terug. Alleen, het zijn keuzes die je moet maken, ja. Maar je moet wel, dan moet je wel geïnformeerd zijn. Weet je, Rutger Bregman heeft dat boek geschreven dat de meeste mensen oké zijn. En daar kan je heel veel uit leren. De meeste mensen zijn ook oké, zijn goed van hart, maar zijn vaak onwetend. Okay. Er is heel veel shit in de wereld wat niet gebeurt uit angst of uit wantrouwen. Dus gebrek aan liefde, maar uit gebrek aan kennis. Want ik denk dat bewustzijn, ik noem dat een vrouwelijke component heeft, dat is de liefde. Waarmee we de verbinding leggen met elkaar en met alles. En waarin we weten dat alles met elkaar verbonden is. En de mannelijke kant is, hoe werkt het? Hoe zit het in elkaar? En als je niet weet, als je elkaar en de mechanismes niet begrijpt, dan ontbreekt er ook wat. En waar we het nu over hebben, is kennis ook delen. En waarmee ik denk ik met zo'n boek aan bijhoop te dragen. Van,
nou,
met dat je geïnformeerd bent, dan kan je meer. Dan geeft dat meer bewustzijn om vrijer te kunnen kiezen, hoop ik.
Ja, dat vond ik het boeiende aan jouw boek. Ik ben heel veel te weten gekomen wat ik nog niet wist. En ik dacht dat ik al het een en ander wist.
Ja, ja.
Maar er is nog zoveel meer. En daarom vind ik het ook eigenlijk heel jammer dat we niet het volgende uur ook verder kunnen praten.
Ja, we zijn erover. Nu al heel veel kanten opgegaan.
Jawel, we hadden nog veel meer kanten op kunnen gaan. Want er staat...
Nou ja, ik hoop ook dat... Ik heb het ook geschreven zodat je er zelf mee aan de slag kunt. Het meeste werk is het onderzoek geweest en de referenties en notenvermelding.
Hoe lang ben je hiermee bezig geweest?
Nou, dat is een heel... Een andere keer kunnen we het hebben over hoe het ontstaan is. Want het is een verhaal apart.
Aha. Nou, dan kom je nog een keer terug.
En dat is ook heel veelzeggend geweest. Want ik heb ook zelf... Uiteindelijk ben ik zelf uitgever geworden. Ik heb zoveel tegenslagen gehad bij het maken van mijn tiende boek. Dit boek.
Is het je tiende boek?
Ja, is mijn tiende boek inmiddels. En die anderen zijn bij andere uitgeverij uitgegeven. Maar uiteindelijk moest ik zelf mijn eigen boek gaan uitgeven. En heb ik door ziekte de tijd gehad om het te herschrijven. En dat is dat jaar geweest. Als je je boek geschreven hebt, dan ben je op de helft. Hè? Want dan moet daarna moet je nog geredigeerd worden.
Ja.
Ik ben vooral heel veel tijd kwijt geweest met de bronnen te vermelden. En die daarover te vertellen ook. En dat geeft mensen de kans om ook dingen zelf te onderzoeken. Want dat is denk ik heel belangrijk.
Zelf onderzoek. En je hebt voor de lezer al heel veel onderzoek gedaan. Waarvoor ik je zeer erkentelijk ben.
Dank je.
En ik hoop de lezers die dit boek nu... kunnen ze bij jou bestellen? Is het in de boekhandel?
Het is in de boekhandel te koop of opstelbaar. Het is gewoon bij het Centraal Boekhuis. Ik ben zelf ik ben verteller en ook uitgever. Maar je kan gewoon hier beschelten, maar waar we ook zijn. En als ze het niet hebben, kun je het voor je bestellen. En anders liever niet bij Bol.com, maar bestel het dan altijd bij je lokale
bij
boekhandel.
Bij de boekhandel, ja. Volkomen terecht. Ben ik het helemaal
of
mee
bij
eens.
Bij de website van de lokale boekhandel.
Juist. Ja. Ik dank Ray van Schaffelaar voor zijn bijdrage als technicus en fotograaf. Die foto's kunt u terugzien op paperbackradio.nl. Wij spraken met Peter Tonen over zijn boek Opgesloten in een piramide. Hoe 13.000 jaar misleiding en manipulatie ons heeft geketend. We hebben maar een tipje van de sluier opgericht, helaas. Maar ik vond het op zich al buitengewoon interessant. We spreken elkaar ongetwijfeld nog een keer. Dank voor je komst en... veel succes met het volgende, met het 14e boek.
Dat wordt een 11e, sorry.
Oh, nee, sorry. Ja,
dit was het 10e.
ik kan het tot 14e. Oh ja, 11e boek.
Ik ben er al mee bezig, maar dat moet je nooit zeggen. Want dan gaan ze vragen wanneer is het er.
En ook niet waar het over gaat.
Precies.
We wachten het rustig af.
Ja.
Hartelijk dank en veel succes.
Dankjewel.
Tot de volgende Paperback Radio.